Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending zijn we begonnen met Johannes hoofdstuk 11. In dit hoofdstuk gaat het over Lazarus die ziek wordt, uiteindelijk sterft en dan door de Heere Jezus weer uit het graf geroepen wordt om te leven. We vinden in het hoofdstuk enkele Bijbelversen vol met hoop die echte troost bieden in verdriet. Want hoe bijzonder het ook eindigt, de gebeurtenissen in hoofdstuk 11 zijn eerst ook vol verdriet. Lazarus is namelijk ernstig ziek. Zijn zussen, Martha en Maria, sturen Jezus bericht wat er aan de hand is. Deze broer en zijn zussen zijn goede vrienden van de Heer Jezus. Ze betekenen veel voor hem. Maria heeft hem op een bijzondere manier haar liefde getoond door zijn voeten te zalven. En Martha is bekend om haar gastvrijheid. Als Jezus de boodschap krijgt van Lazarus' ziekte, dan gaat hij 2 dagen later op weg. Zijn discipelen zijn er niet zo gelukkig mee dat hij die kant op gaat. Ze zijn nog niet vergeten dat Jezus tijdens zijn laatste verblijf in Judea bijna gestenigd is. Thomas zegt zelfs, laten we dan maar met hem meegaan om te sterven. En dat is overigens wel een moedige opstelling van deze discipel. Thomas staat bij ons vooral bekend om zijn twijfel over de opstanding van Jezus, maar hier zien we dat hij zelfs bereid is om Jezus te volgen, ook als dat betekent dat hij groot gevaar loopt, misschien wel gedood kan worden. Thomas heeft veel voor Jezus over. We kijken vandaag hoe het verder gaat. Johannes 11 vanaf vers 17.
In deze uitzending lezen we verder in Johannes 11. De heiland had het bericht ontvangen dat zijn vriend Lazarus ziek was. In eerste instantie maakte de Heere geen aanstalten om naar hem toe te gaan. Pas 2 dagen later zei hij tegen zijn leerlingen, kom, we gaan terug naar Judea. Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar ik ga hem wakker maken. Toen de discipelen dachten dat Lazarus lag te slapen, zei Jezus ronduit, Lazarus is gestorven. Kom, we gaan naar hem toe. Na een korte voettocht kwamen Jezus en zijn leerlingen in Betanië. Daar blijkt dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. De heiland moet mensen hebben gevraagd om achter dit gegeven te komen, want hij is nog niet bij het graf geweest. Dat gebeurt pas in vers 38. Johannes 11, vers 17 tot en met 19. Toen Jezus in Betanië aankwam, bleek Lazarus al 4 dagen daarvoor begraven te zijn. Betanië ligt op nog geen 3 kilometer van Jeruzalem. Er waren verscheidene Joden gekomen om Martha en Maria te troosten over het verlies van hun broer. Met het oog op lezers die niet bekend zijn in Israël, vertelt Johannes iets over de ligging van Betanië. Het lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadien. Omgerekend in onze mate is dat iets minder dan 3 kilometer. Vanaf de stadsmuur van Jeruzalem betekende dat ongeveer een half uur lopen. De korte afstand verklaart waarom er zoveel Joden, blijkbaar uit Jeruzalem, naar Betanië konden komen. Met deze mededeling laat Johannes uitkomen dat de Heer Jezus zich in gevaarlijk gebied bevond. Hij was dicht bij Jeruzalem, waar velen hem vijandig gezind waren. Verscheidene Joden zijn naar Betanië gekomen. Uit alles blijkt dat Lazarus een vooraanstaande positie had bekleed. De Joden kwamen om de zusters Martha en Maria te troosten, in verband met het overlijden van hun broer. Het troosten behoorde tot de verplichte liefdewerken. Kenmerkend voor deze liefdewerken was dat ze zowel geld als persoonlijke inzet kostten. Goede werken werden alleen gedaan voor armen en levenden, liefdewerken daarentegen ook voor rijken en doden. Tot deze liefdewerken hoorden ziekenbezoek, gastvrijheid, het mogelijk maken, financieel en bijwonen van bruiloften. het bezoeken van begrafenissen en het troosten van mensen in rouw. De plicht daartoe is gebaseerd op Exodus 18 en 20 en Micha 6 vers 8. De plicht om een dode naar zijn laatste rustplaats te brengen was zo belangrijk dat het zelfs boven de Torah-studie ging. Het troosten van nabestaanden begon direct na de begrafenis en duurde 7 dagen. Johannes 11 vers 20 tot en met 22. Zodra Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis. Heere, zei Martha tegen Jezus, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik ben er zeker van dat God u ook nu zal geven wat u hem vraagt. Martha hoort als eerste het bericht dat Jezus in aantocht is. Onmiddellijk gaat ze Jezus tegemoet. Zelfs haar zuster licht ze niet in over de reden van haar vertrek. Mogelijk wil Martha niet dat Maria en alle Joodse bezoekers het bericht zullen horen, want dan willen ze allemaal mee naar Jezus. Dat zou een persoonlijk gesprek met de Heer Jezus in de weg staan. Deze gedachte wordt bevestigd door vers 28. Maria blijft dan ook onwetend thuis. Het valt op dat de karaktertekening van de actieve, energieke Martha en de rustige, zittende Maria overeenkomt met de beschrijving bij Lucas, Lucas 10. Het is geen verwijt dat Martha uitspreekt als ze bij Jezus komt. Wel uit ze haar bedroefdheid over het feit dat Jezus er niet was toen haar broer zo ziek was. Waarschijnlijk hebben Martha en Maria het vaak tegen elkaar gezegd die dagen. Was hij er maar? Vers 3, vers 32. Maar hij was er niet. Was dat wel het geval geweest, dan zou Lazarus zeker niet gestorven zijn. Martha's geloof is zo groot dat ze weet dat Jezus Heer is over de dood. De diep bedroefde Martha, die wist dat haar broer gestorven was, wist ook dat Jezus machtig was. Martha vraagt niet direct om de opwekking van haar broer, maar uit haar woorden blijkt dat ze die mogelijkheid ook niet uitsluit. Daarnaast kende Martha de kracht van het gebed, vers 42. Ook heeft ze gehoord van de wonderen die de Heer Jezus in Galilea had gedaan. Daar waren ook 2 opwekkingen van doden bij, Lucas 7 en 8. In haar belijdenis brengt Martha tot uitdrukking dat ze weet dat Jezus alles wat hij bidt van de Vader ook ontvangt. Het geloof van Martha in de macht van Jezus is geloof in de kracht van zijn gebed, Johannes 9 vers 31. Johannes 11 vers 23 tot en met 26. Je broer wordt weer levend, Martha, zei Jezus. Ja, dat weet ik, antwoordde zij. Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt. Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Martha geloofde in de opstanding uit de doden. Dat wist ze uit het Oude Testament. Martha vat de woorden van Jezus op in de zin van de opstanding aan het eind van de tijden. De laatste dag is een kenmerkende uitdrukking voor Johannes, Johannes 6 en 12. In zijn eerste brief noemt hij deze dag de dag van het grote oordeel, en Johannes 4 vers 17. En in Openbaring de grote dag van hun toorn, Openbaring 6 vers 17. De laatste dag is de dag van het oordeel en de opstanding van de doden aan het einde van de wereldgeschiedenis. De opstanding van de doden op de jongste dag werd in de dagen van het Nieuwe Testament geleerd door de Farizeeën. Maar de Sadduceeën wezen haar af, Marcus 12. In het Oude Testament treffen we de gedachte van de opstanding onder andere aan in de psalmen Jesaja en Daniël. Wie leeft en gelooft in de Heer Jezus zal nooit sterven, omdat Jezus al voor hem gestorven is. Voor hem of haar is de dood de doorgang naar het eeuwige leven. Luisteraar, gelooft u dat? Het is dezelfde vraag die de heiland aan Martha stelt. Haar antwoord lezen we in Johannes 11 vers 27. Ja, Heere, antwoordde zij, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Prachtig! Het is dezelfde belijdenis die we van Petrus hebben gehoord. Martha begrijpt en gelooft dat de Heer Jezus de Messias is. Luisteraar, welk antwoord geeft u op de vraag van de heiland? Gelooft en belijdt u hetzelfde als Martha? Johannes 11, vers 28 tot en met 31. Hierna ging zij weg om haar zuster te halen. Maria, zei ze zacht, de meester is er en hij wil je spreken. Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen. Hij was op de plaats gebleven waar Martha hem had ontmoet. De Joden, die bij Maria waren om haar te troosten, zagen hoe zij vlug opstond en naar buiten liep. Ze volgden haar, omdat ze dachten dat ze naar het graf ging om er te huilen. Johannes vertelt niets over een afscheid tussen Jezus en Martha. Martha vertrekt naar huis om haar zus te roepen. Ze doet dat niet openlijk, maar privé. Mogelijk wil ze voorkomen dat alle anderen in huis ook horen wat ze heeft te zeggen. Zacht sprekend geeft Martha aan Maria de boodschap door dat Jezus haar wil spreken. Johannes 11, vers 32. Toen Maria bij Jezus kwam, viel zij voor hem op de knieën en zei: Heere, als u hier was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven. Maria reageert heel anders dan haar zus Martha. Na de boodschap van haar zus staat ze gehaast op en gaat naar hem toe. Wanneer ze bij Jezus komt, valt ze op haar knieën voor hem neer en breekt in tranen uit. Johannes 11, vers 33 tot en met 35. Toen Jezus haar en de Joden, die met haar waren meegekomen, zag huilen, greep het verdriet hem aan. Waar hebben jullie hem neergelegd? Vroeg hij ontroerd. We zullen het u wijzen, heren, antwoordde zij. Jezus huilde. In het Nieuwe Testament wordt niet vaak over emoties van de Heer Jezus gesproken. Het is dan ook opmerkelijk dat Johannes er hier zo diep op ingaat. Johannes 11, vers 36 en 37. De Joden zeiden tegen elkaar: Je kunt wel zien dat hij veel van Lazarus hield. Maar enkele van hen merkten op: Hij had er toch wel voor kunnen zorgen dat Lazarus niet gestorven was. Hij heeft toch ook iemand van blindheid genezen? Het huilen van Jezus gebeurde uit oprecht verdriet. Dat blijkt ook uit de reactie van de Joden. Ze wijzen elkaar erop hoe lief Jezus Lazarus had. De tranen van de Heer Jezus waren geen tranen van een beroepsklager. Toch is er ongetwijfeld een verband tussen Jezus huilen, Johannes 11, vers 35, en Openbaring 7, vers 17, waar staat: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Omwille van de tranen van Jezus zullen eens al onze tranen worden afgewist. Onder de Joden waren er ook die niet onder de indruk waren van Jezus. Bij hen leefde een vraag: Had Jezus datgene waarover hij nu zo verdrietig is niet kunnen voorkomen? Hij had een blind geborene doen zien, Johannes 9. Had hij dan ook niet kunnen voorkomen dat Lazarus stierf? Zij zagen in Jezus niet de Messias, de Zoon van God, maar een wonderdoener. Ook werd door hen niet gezegd dat ze geloofden in het opwekken van doden. Hun vraag verschilt van die van Martha en Maria. Hun vraag houdt wel een verwijt in. Johannes 11, vers 38 tot en met 40. Dit ergerde Jezus en hij ging naar het graf, een grot met een zware steen voor de opening. Haal de steen weg, zei hij. Maar heer, protesteerde Martha, er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al 4 dagen. Ik heb toch gezegd dat je, als je op mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien, antwoordde Jezus. Het graf van Lazarus was, zoals meestal bij een welgestelde, vooraanstaande familie, een grafkamer in een rots. Deze werd afgesloten met een steen. Die steen was onder andere bedoeld om wilde dieren buiten te houden. Johannes 11, vers 41 tot en met 44. Zij haalden de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: Vader, dank u wel dat u mijn gebed verhoort. Ik weet dat u mij altijd hoort, maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat u mij gestuurd hebt. Daarom zeg ik dit. Nadat hij dit tegen zijn vader gezegd had, riep hij met krachtige stem, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam uit het graf. Zijn handen en voeten waren met linnen windsels omwikkeld en er was een doek over zijn gezicht gebonden. Haal die doek en die windsels eraf, zei Jezus, en laat hem naar huis gaan. Alles is nu gereed voor het wonder, ook de steen is weg. Maar voordat het wonder kan plaatsvinden, kijkt Jezus omhoog en spreekt hij openlijk een dankgebed uit. Het opheffen van de ogen is een gebedshouding die we ook in Psalm 121 en 123 aantreffen. In het Nieuwe Testament wordt er maar een enkele keer over gesproken, en alleen als het over de Heer Jezus gaat. Jezus bidt niet om hulp, maar dankt dat zijn Vader hem verhoord heeft. Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel, waar zijn Vader troont. Als zoon van die Vader staat Jezus in voortdurend contact met hem. Daarom zegt Jezus hier, Vader en niet onze Vader. De Heere bidt als de middelaar, de enige geboren Zoon van God die mens werd. Omdat de Vader zijn Zoon altijd hoort, is het bidden van Jezus tegelijk danken. In hem gaat in vervulling wat hij ook later aan zijn volgelingen belooft. Als u de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Johannes 16, vers 23. Johannes 11, vers 45 en 46. Nu zij dit hadden gezien, geloofden veel Joden dat Jezus de Christus was. Maar sommigen gingen naar de Farizeeën om te vertellen wat Jezus had gedaan. De opwekking van Lazarus heeft verschillende reacties teweeggebracht. Onder de feestgangers die naar het paasfeest in Jeruzalem kwamen, veroorzaakte de opwekking van Lazarus grote opwinding. Vers 55 tot en met 57. Het geloof van Maria, Martha en de leerlingen werd erdoor versterkt. In het geval van Maria uitte zich dat in de zalving van Jezus. Johannes 12. Maar er ontstaat ook verdeeldheid onder de Joden over het optreden van Jezus. Dit was al eerder het geval geweest, maar de tegenstand wordt feller. De Joodse leiders gaan nu officieel plannen maken om Jezus uit de weg te ruimen, vers 53. De stemming wordt zo dreigend dat Jezus zich terug moet trekken, vers 54. Dit is het einde van het openbare optreden van de Heer Jezus. Iemand zal verbaasd uitroepen, maar we zijn pas op de helft van het evangelie naar Johannes. Ja, dat klopt. Toch is het zo dat het openbare optreden van de Heer Jezus begon met de doop door Johannes de Doper. Hij wees hem aan als het Lam van God. Maar het eindigde met de opwekking van Lazarus. Opvallend dat Johannes bijna evenveel tijd besteedt aan de laatste 48 uur van het leven van Jezus, als aan de eerste 32 jaar, 11 maanden, 3 weken en 5 dagen van zijn leven. We vinden dit patroon ook bij de andere evangelieschrijvers. Zij leggen de nadruk op de laatste 8 dagen van Jezus' leven. De 4 evangelieën samen omvatten 89 hoofdstukken. 4 hoofdstukken gaan over de eerste 30 jaar van Jezus' leven en 85 hoofdstukken over de laatste 3 jaar. Van deze 85 hoofdstukken gaan er 27 over de laatste 8 dagen van Jezus' leven. Dat betekent dat 1/3 van alle 4 de evangeliën over de laatste dagen van Jezus' leven gaan. Daarmee valt de nadruk van de 4 evangeliën op het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Paulus bevestigt dit in 1 Korintiërs 2, vers 2. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. In 1 Korintiërs 15, vers 3 zegt Paulus het nog een keer. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd in de boeken. Nu zouden wij kunnen denken dat de tegenstanders van de heiland door de opwekking van Lazarus zich hebben laten overtuigen. Maar dat gebeurde niet. In Lucas 16 vers 31 wordt gezegd, Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die terugkomt uit de dood. Luisteraar, wij hebben geen wonder als bewijs van het messiaschap van Jezus nodig. Het probleem is niet dat er een gebrek aan bewijs is. Het probleem is het gemis aan geloof. We zien het bij de Joodse leiders. Johannes 11, vers 47 en 48. Daarop belegden de leidende priesters en de fariseeën een spoedvergadering. Wat kunnen wij doen? Vroegen zij. Die man doet het ene wonder naar het andere. Als wij hem zijn gang laten gaan, gaat iedereen in hem geloven. Als de Romeinen moeten ingrijpen, zal het met onze invloed gedaan zijn. Dan hebben we niets meer over de heilige stad en het volk te zeggen. Naar Joodse begrippen moest de Messias wonderen en tekenen doen. De Heer Jezus deed wonderen en tekenen, maar de Joodse leiders geloofden hem niet. Het was voor hen moeilijk om de Heer Jezus op zijn daden te veroordelen, want die getuigden alleen maar ten gunste van hem. Luisteraar, gelooft u in de Heer Jezus? Daar word je een ander mens van. Johannes 11, vers 49 tot en met 52. Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei, u hebt geen flauw idee wat hier aan de hand is. Begrijpt u niet dat het in uw voordeel is als één mens sterft voor het hele volk? Anders gaat het hele volk verloren. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester van dat jaar werd dit hem door God ingegeven. Hij voorspelde daarmee dat Jezus voor het Joodse volk zou sterven en niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die over de wereld verspreid zijn. Jezus zou hen allemaal bijeenbrengen. Opmerkelijk is dat Caiaphas de voorzegging van God krijgt ingegeven, omdat hij de hoge priester van dat jaar was. Caiaphas was een diplomaat. Later ontmoeten we zijn schoonvader Annas. Helaas was dat een boef en de drijvende kracht achter de zittende hoge priester. Dat Caiaphas de profetie kreeg ingegeven, moet ons niet verbazen. In het Oude Testament zullen we Biljam ontmoeten. Ook hij sprak profetieën uit die de Heere hem had ingegeven. Hij wilde Israël vervloeken, maar kon niet anders dan Israël zegenen. Numeri 22. Johannes 11, vers 53 en 54. Vanaf die dag zochten de Joodse leiders naar een gelegenheid om hem te doden. Daarom bewoog Jezus zich niet langer vrij onder de mensen, maar ging naar Efraïm, een rustig plaatsje aan de rand van de woestijn. Daar bleef hij enige tijd met zijn leerlingen. Op de dag van de opwekking van Lazarus wordt door de Hoge Raad officieel het besluit genomen om Jezus te doden. Het voorstel van Caiaphas om deze ene mens ten gunste van het volk te doden werd zonder meer gevolgd, behalve door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Het besluit van de Hoge Raad kon niet direct uitgevoerd worden, mede om het feit dat Jezus zich uit de openbaarheid terugtrok. Hij deed dat niet uit lafheid of zelfbescherming. Jezus deed dat omdat de uren die door de Vader bepaald was, nog niet was aangebroken. Tot het zover is, vermijdt Jezus elke levensgevaarlijke situatie. Jezus vertrok deze keer niet naar het Overjordaanse, maar naar een onbekend stadje, Efraïm. Het stadje lag ongeveer 20 kilometer ten noorden van Jeruzalem, vlakbij Bethel. Er liep naar Efraïm geen doorgaande weg, zodat er niemand zou komen die er niet moest wezen. Daar wachtte Jezus met zijn leerlingen, tot zijn uren is gekomen. Johannes 11, vers 55 tot en met 57. Het was vlak voor het Joodse paasfeest. Jeruzalem stroomde vol met mensen uit het hele land, die zich volgens de voorschriften eerst wilde reinigen. Zij keken rond of Jezus er ook was. Wat denk je? Vroegen ze, terwijl ze in de tempel met elkaar stonden te praten. Zou hij ook komen? De leidende priesters en de fariseeën hadden laten bekendmaken dat ieder die wist waar Jezus zich ophield, dat onmiddellijk moest melden, dan zou hij gevangen genomen worden. De mensen die het Joodse paasfeest wilden vieren, moesten rein zijn. De mannen moesten, om het paaslam te offeren, in de voorhof van de tempel zijn. Daar mochten zij alleen komen als ze rein waren. Daarom kwamen pelgrims ook ruim van tevoren naar Jeruzalem, minstens 6 dagen voor het feest. Zij konden zich dan door wassingen en offers reinigen. De vele feestgangers, die uit het hele land naar Jeruzalem waren gekomen, spraken met elkaar op het tempelplein. Zij hadden gehoord van het wonder, de opwekking van Lazarus, en keken naar Jezus uit. Op het vorige feest, het Loofhuttenfeest, was hij gekomen. Zou hij nu weer komen? Johannes 7. Daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Johannes 12, vers 1 tot en met 24.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.